Geliefde gemeente, heeft u God wel eens ontmoet? Misschien denkt u of denk jij bij jezelf, maar hoe kan dat? God ontmoeten? God is toch een geest? Wij kunnen hem toch niet zien, we kunnen hem toch niet ontmoeten zoals we elkaar ontmoeten. En toch zegt de psalmdichter: ik roem in God en ik prijs het onfeilbaar woord, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Die man had een ontmoeting met God gehad. Op een geestelijke wijze. Hij had God horen spreken. Hij had God ontmoet in het gewaad van zijn woord. Zoals Calvijn dat dan noemt. In het gewaad van het woord ontmoet God een mens. En dat niet een ontmoeting in voorwerpelijke zin. Want wij worden nu allemaal op een voorwerpelijke manier met het woord geconfronteerd. Maar als ik het heb over een ontmoeting met God, dan gaat het er natuurlijk om, en dat baseren we op de schriften, dat we een geestelijke, een bevindelijke, zo u wilt, ontmoeting met God hebt. En dat u niet meer de woorden hoort van de man op de kansel, maar dat het, net als de psalmdichter is, zegt zo is. Ik heb het uit zijn mond gehoord. Net zoals Abraham. Abraham die een ontmoeting had met Melchizedek, de koning van Salem, de priester van de Allerhoogste God. Maar in Melchizedek heeft Abraham iets van God gezien. En in de woorden van Melchizedek en in de zegeningen van Melchizedek heeft Abraham iets van de Heer Jezus Christus gezien. Dat maakt de schrift ons wel duidelijk dat het niet zozeer gaat om Melchizedek in deze geschiedenis. Maar de lijnen worden ook in het Oude en in het Nieuwe Testament, Psalm 110, Hebreeën 7, doorgetrokken naar de Heer Jezus. En dan gaat het er ook voor u en voor mij en voor jullie jongelui vanavond om dat wij een ontmoeting hebben met die meerdere van Melchizedek. Dat we hem horen spreken. En dat hij tot ons hart spreekt. Dan laten wij zo vanuit die achtergrond en met die bede in ons hart ook over deze woorden gaan nadenken uit Genesis 14. Abraham ontmoet Melchizedek. We letten eerst op de persoon van Melchizedek. Ten tweede letten wij op de gaven van Melchizedek. Hij bracht voort brood en wijn. En ten derde letten wij op de zegen van Melchizedek. Hij zegende hem, Abraham, maar hij zegende ook de Allerhoogste, God. Abraham ontmoet Melchizedek. De persoon van Melchizedek, wie was hij eigenlijk? De tweede, de gaven van Melchizedek. En ten derde de zegen van Melchizedek. Als Abraham teruggekeerd is van die veldtocht waar het de vorige keer over is gegaan, die veldtocht tegen Kedorlaomer, waarin hij zijn neef Lot bevrijd heeft, als hij daarvan is teruggekeerd, als hij die overwinning heeft behaald, dan ontmoet Abraham Melchizedek, een heel raadselachtige figuur, zo zou je kunnen zeggen. Een persoon waar in een bepaald opzicht eigenlijk niet zo heel veel over valt te zeggen, want we weten eigenlijk niet zoveel van hem. Er is iets mysterieus aan deze man. Raadselachtige dingen worden over hem gezegd en rondom deze koning van Salem zweven allerlei geheimen. En tegelijkertijd is er ook weer heel veel over Melchizedek te zeggen. Want, zoals ik al zei, in het Oude Testament, Psalm 110 en het Nieuwe Testament, Hebreeën 7, wordt er ook weer naar hem verwezen. Nou, wie was deze persoon van Melchizedek? Hebreeën 7, wat we gelezen hebben, dat zegt, en het is genomen uit Genesis 14, dat hij een koning was. Een koning van Salem. Melchizedek, de koning van Salem. Salem, misschien weet u dat, dat is de oude naam van Jeruzalem. Het is dezelfde plaats, Salem en Jeruzalem. Maar dan in de tijd nog voordat de Joden, voordat het volk van Israël daar in Kanaan zijn intrek had genomen. Voor die intocht was Melchizedek een van die koningen van Salem, het latere Jeruzalem. En hij was, zo zegt Hebreeën 7, ook een priester des Allerhoogste Gods. En Genesis 14 vers 18 zegt dat evenzo. Hij was een priester. Hij diende de Allerhoogste God. De God die de hemel en de aarde gemaakt heeft. De God van Abraham en later Isaac en Jacob. De Heere Jehovah, de Vader van de Heere Jezus Christus. Dat is opmerkelijk, dat er na de zondvloed, waarin de wereld zo diep was weggezonken in het heidendom, dat er kennelijk toch nog personen waren die deze God dienden. Daar was Abraham er natuurlijk een van, die als heiden geroepen werd, uit Mesopotamië, uit Ur der Chaldeeën, weggeroepen bij de afgoden. Hij diende deze God, de Allerhoogste God. En zo zijn er nog meer mensen in het Oude Testament. Denk bijvoorbeeld aan Job, die waarschijnlijk zo in deze tijd ook geleefd heeft, de tijd van Abraham. Ook Job diende de Allerhoogste God. En ook deze Melchizedek was zo iemand. Kennelijk is er na de zondvloed zijn er toch ook nog mensen geweest die deze God zijn blijven dienen. Melchizedek was zelfs een priester, zo lezen we, van de Allerhoogste God. Hoe Melchizedek priester is geworden en hoe hij dat ambt nou precies heeft vervuld, wat hij allemaal gedaan heeft, daar zwijgt de schrift over. Het is alleen maar een constatering. Hij was priester van de Allerhoogste God. En deze priester, die komt tot Abraham in de naam des Heren. Zo lezen we. En nu blijven wij vanavond niet stilstaan bij deze Melchizedek, bij deze mysterieuze persoon. Er worden allerlei lijnen aangewezen naar Christus toe. En daarom, omdat er een geestelijke lijn in zit en omdat de schrift ons iets wil zeggen van het priesterschap van Christus, daarom wordt er bijvoorbeeld ook van hem gezegd dat hij geen vader of moeder had. Zo lezen we in vers 3 van Hebreeën 7. Hij was zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening, nog beginsel der dagen, nog einde des levens hebbende. Maar de Zoon van God gelijk geworden zijnde, blijft hij een priester in eeuwigheid. Er worden de lijnen getrokken van Melchizedek naar de Zoon van God. En dan worden er mysterieuze dingen over Melchizedek gezegd, die u overigens niet al te letterlijk moet nemen als er staat zonder vader en zonder moeder, zonder geslachtsrekening, nog beginsel der dagen, nog einde des levens hebben. Dan moet u niet denken dat hij niet geboren is geweest. En dat hij nooit gestorven is geweest en dat hij geen vader en geen moeder had. Zo letterlijk moeten we het niet nemen. Sommige schriftverklaarders, met name vanuit de vroege kerk, hebben gezegd dat hij een soort geest is geweest, een soort engel. Maar dat is niet de juiste uitleg van deze woorden. Het gaat er alleen maar om dat de apostel hier wil benadrukken dat deze Melchizedek een heel eigensoortige priester was. Hij had wel een vader en moeder, maar die worden niet genoemd. Die zijn voor zijn priesterschap ook helemaal niet belangrijk. Die geslachtsrekening is niet belangrijk. Die was wel belangrijk in de ordening van Aaron. Priesters in de ordening van Aaron, dat ging van vader op zoon. Daar was die geslachtsrekening wel bepaald. Alleen de mensen uit de stam van Levi mochten priester zijn. En alleen de mensen uit het geslacht van Aaron, hoge priester. Maar dit is een heel ander soort priester. Zijn vader is geen priester van de Allerhoogste geweest. Hij heeft ook geen zoon gehad die daarna in de erfopvolging priester is geworden. Nee, dit was de ordening van Melchizedek. En de apostel die grijpt dit aan, op grond ook van Psalm 110 en Genesis 14, om iets te zeggen over het priesterschap van de Heer Jezus Christus. De Heer Jezus, zo zegt de apostel, is niet geboren uit Levi, de priesterstam, maar de Heer Jezus is geboren uit Juda. En hij was niet een priester net als de zonen van Aaron, die maar voor een kort poosje priester mochten zijn, die weer werden opgevolgd door andere priesters. Nee, hij was een priester naar de ordening van Melchizedek, een eeuwige priester. En dat is wat de apostel hier wil zeggen. En in het licht van Hebreeën 7... en ook van Psalm 110 krijgen de woorden van Genesis 14 een ontzaglijke diepte. Want het gaat in deze geschiedenis niet om Abram. Het gaat niet om Melchizedek die naar Abram toekomt. Dat is toen en daar gebeurd. Maar in die historische gestalten van Abram en Melchizedek wil God ons iets geestelijks zeggen. Hij wil ons in geestelijke dingen onderwijzen. Wij zien iets van het komen van de Heer Jezus Christus naar zijn kerk. In die geschiedenis die vanavond onze aandacht vraagt. Melchizedek komt naar Abram. En hij geeft hem gaven. En hij zegent hem. En daarin wordt ons iets afgeschilderd van hoe Christus naar zijn kerk komt. En wat hij voor zijn kerk betekent. En wat hij voor gaven aan zijn kerk geeft. En hoe hij tot in eeuwigheid priester blijft en hen zegent. En zo bezig is voor hun behoud. Dus in die persoon van Melchizedek, gemeente, krijgen wij onderwijs over de persoon van de Heer Jezus Christus. En nogmaals, dan gaat het erom dat wij heel persoonlijk hem ontmoeten zullen, ook deze avond. Zoals Abraham Melchizedek ontmoet heeft. Abraham, hij kende Melchizedek ongetwijfeld. Abraham leefde als een vreemdeling in dat land. En hij had wel eens gehoord wellicht van Melchizedek. En dat de koning was van Salem. En dat hij een priester was van de Allerhoogste God. En als je dat aan Abraham had gevraagd, ken je nou Melchizedek? Dan had hij daar wat over kunnen vertellen. Maar heb je hem nou ontmoet? Dan had Abraham moeten zeggen, nee, ik Ik heb hem nooit gezien. Ik heb nooit met hem gesproken. Ik heb hem niet ontmoet. Maar hier ontmoet Abraham hem. En hier ontvangt hij zegeningen van hem. En dat is geestelijk gemeente ook voor ons van zo groot belang. Dat we niet alleen maar genoeg hebben aan wat voorwerpelijke kennis. Dat we wel veel weten te vertellen over de Heer Jezus. En daar zijn we immers bij opgevoed. Dat zal voor de meesten van ons gelden. We hebben het gehoord in ons gezin waarin we groot geworden zijn. De zondagsschool, de catechisaties in de kerk. Je kunt veel over Jezus weten, maar het gaat erom dat je hem ontmoet hebt. Dat je persoonlijk, onderwerpelijk, bevindelijk kennis van hem hebt. Melchizedek die kwam tot Abraham als een priester van de Allerhoogste God. Wel, zo komt ook de Heer Jezus Christus als priester. Hij wil mensen als een priester ontmoeten. Die een offer heeft gebracht. Het allergrootste offer. Het offer van zijn eigen bloed. Het offer van zijn eigen leven. En hij wil op zo'n manier betekenis krijgen in uw en in jou en in mijn leven. En dat het ook voor ons persoonlijk toegepast wordt. Dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, ons reinigt van alle zonden. Hij wil als priester bezig zijn in het bidden. In het voorbeden doen. Kinderkens, zo zegt de apostel Johannes. Als wij gezondigd hebben, dan is er een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus, de rechtvaardige. Melchizedek die kwam tot Abraham als koning. Koning van Salem. En koning der gerechtigheid. Hij is de koning, de Heer Jezus Christus. Die als koning moet heersen. Die als koning de boze beteugelt in ons leven. De invloeden van de Satan neerslaat en beperkt. Als koning de zonde overwint. Die ons beschermt tegen de invloeden van de wereld. Hij wil als koning heersen in ons leven. En dan is hij koning van Salem, zo staat er. En Salem, in het Hebreeuws, staat er eigenlijk hetzelfde als het woord shalom. Vrede. Hij is koning van de vrede. Heer Jezus is de vredevorst. Die vrede in het hart wil bewerken. Die een aanklagend geweten tot rust wil brengen. En die ons onrustige hart rust wil geven. Die vrede wil brengen in onze gewonde zielen. Die vrede met God wil bewerken. Door het bloed zijns kruises, zo zegt de apostel. Koning van Salem. De vredevorst. En hij is ook de koning der gerechtigheid, zo lezen we in Hebreeën 7. Hij bindt de strijd aan met alle ongerechtigheid in het leven van zijn volk. Hij wil de ongerechtigheid uitbannen. Hij wil van zijn volk een gewillig volk maken. Zoals Psalm 110 dat zegt. Gewillig tot het strijden. Gewillig om hem te volgen. Gewillig om onder zijn heerschappij te leven. Wel gemeente, kennen wij iets van de ontmoeting met deze priester-koning? Is het al eens uit zijn mond in ons hart gekomen? Ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Ik mijn offer en mijn bloed gegeven. En dat om uw zonden te verzoenen. Hebt u al onder de banier van koning Jezus plaats mogen nemen? Hebt u al schoonheid in deze koning gezien, die de banier boven 10.000 draagt? En u die genade mag kennen, als u wel eens hem hebt ontmoet, wanneer was dat dan voor de laatste keer? Hoe ver moet u terug misschien om te kunnen zeggen, toen en daar heb ik hem gezien. In zijn schoonheid en in zijn dierbaarheid, in zijn noodzakelijkheid en in zijn gepastheid om die ouderwetse woorden weer eens te gebruiken. Toen zag ik dat alles aan hem gans begeerlijk was. Hoe lang is het geleden? De ontmoeting met Christus in het gewaad van zijn woord. Deze ontmoeting tussen Melchizedek en Abraham is daar een prediking van, is daar een schildering van. Daar krijgen wij onderwijs uit. En als Melchizedek dan als persoon aan Abraham verschijnt, dan verschijnt hij niet met lege handen, want zo lezen we in Genesis 14, en Melchizedek, koning van Salem, bracht voort brood en wijn. Abraham en zijn mensen die kwamen zojuist terug van die veldtocht. Ze zullen ongetwijfeld hongerig geweest zijn, verzwakt door die veldtocht. En Melchizedek bracht als hulpbetoon brood voort. Hij gaf hen te eten om hun hongerige lichamen te voeden. Hij bracht ook wijn voort. En wijn, dat is een teken van vrolijkheid, een teken van blijdschap. Het is een teken van hulde, zo zou je kunnen zeggen, voor de overwinning die ze mochten behalen. Dus het brood voor zijn lichaam en de wijn om de overwinning te vieren. En ook daarin, gemeente, krijgen wij weer onderwijs aangaande de gaven van de meerdere van Melchizedek. De Heer Jezus Christus. Ook Hij heeft gaven die Hij uitdeelt tot der mensen troost, zo zegt Psalm 68. En die meerdere van Melchizedek, de Heer Jezus Christus, die zegt in Johannes 6, mijn vlees, dat is waarlijk spijs. En mijn bloed, dat is waarlijk drank. En die mensen in Johannes 6, die Joden die dat hoorden, die hebben zich verwonderd, die hebben zich verbaasd, die hebben zich ook geërgerd aan die toespraak van de Heer Jezus. En die zeggen, hoe kan deze ons zijn vlees te eten geven en hoe kan deze ons zijn bloed te drinken geven? Die mensen die dachten veel te materialistisch, die dachten veel aan de letterlijke invulling van die woorden. De Heer Jezus bedoelt natuurlijk niet dat dat letterlijk moet worden opgevat, zijn vlees eten en zijn bloed drinken. Hij zegt iets geestelijks. Namelijk dat er geestelijke kracht in dat vlees en geestelijke kracht in dat bloed zit. Dat vlees en bloed van Christus, dat heeft geestelijke waarde. En ieder die door het geloof een ontmoeting heeft met deze meerdere van Melchizedek, die gaat dat ook verstaan. Wie nou door de Heilige Geest wordt overtuigd van zijn zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Zulke mensen worden geestelijk hongerig en dorstig. En die zijn niet meer te voeden met de drap van deze wereld, de gebroken bakken zoals Jeremia dat noemt, die geen water kunnen bevatten. Die kunnen niet meer van dat eten van deze wereld genieten. Die hebben niets meer aan de tafel van deze wereld en wat daar allemaal wordt opgediend, dat smaakt ze niet meer. Die hebben behoefte aan waarlijke spijzen en waarlijke, wezenlijke drank die hen helpt. En als ze door het geloof aan Christus worden verbonden en u die genade kent, wie mag dat toch ook beamen? Als je zien mag op dat gebroken lichaam van die meerdere van Melchizedek. Als je door het geloof proeven mag van het bloed van die priester van de Allerhoogste God, dan gaat daar geestelijke kracht van uit. Als je door het geloof op geestelijke wijze mag eten van dat vlees van Christus, als je mag zien op wat Hij gedaan heeft, als je mag horen als Hij het zegt en als je dat uit zijn mond mag vernemen: ik deed dit voor u. Ik heb mijn lichaam laten verbreken. Waar dat door het geloof, gemeente, verstaan wordt, dan wordt die geestelijke honger op dat moment gestild. Dan wordt je dorstige ziel door dat bloed van de Heer Jezus Christus gelaafd. Dan gaat er kracht uit van dat offer van de Heer Jezus Christus. Dan ondervind je de ruimte in je hart. Iets van de vrucht van het ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Als je zo door het geloof eten mag van dat hemelse brood, dat levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als je drinken mag van dat water des levens, van die wijn, van dat vergoten bloed. Als je mag geloven dat Hij dat voor u, voor jou heeft mogen doen. Dan gaat er kracht vanuit. En al was je dan neergebogen, als je door het geloof op Christus mag zien en door het geloof mag drinken van dat bloed en mag eten van dat vlees, dan ben je niet neergebogen meer. Was je verslagen van hart door het zien op Jezus Christus, wordt je verslagen hart opgebeurd. Wordt je verbroken hart geheeld. Verandert de droefenis in blijdschap. De treuring en de zuchting die vlieden weg, zo zegt de profeet. Als Hij gaven gaat geven, als Hij brood en wijn voortbrengt, als Hij je laat proeven en smaken hoe goed Hij wil zijn voor verloren zondaren, dan gaat Hij uitdelen. Weldaden van brood en wijn. De weldaden die voortvloeien uit het offer van de Heer Jezus Christus. Mijn zoon, mijn dochter, zo zegt Hij dan, uw zonden zijn u vergeven. Dan is er een genade in overvloed, zo zegt John Bunyan. En dat voor de grootste van alle zondaren. En wie dat door het geloof mag omhelzen, die hoeft zich op dat moment ook niet meer af te vragen: is dat nou wel voor mij? En bedoelt de Heer Jezus nou ook mij, gemeente? Het geloof, dat tilt een mens boven alles uit. En hoe geplaagd je ook bent in je geweten. En hoe aangevochten misschien ook door de Satan. Maar als je mag smaken en mag proeven van dit hemelse brood. En van die hemelse wijn, van dat vergoten bloed en dat verbroken lichaam. Ja, dan word je net als Paulus even overal bovenuit getild. En dan ben je even weg. Weg uit je leven. Weg uit je schuld. Weg uit je zonde. Paulus zegt of het in het vlees geschied is of buiten het vlees, ik weet het niet. Maar ik heb onuitsprekelijke dingen gezien. Heb je het ook wel eens ervaren, gemeente? En zo bovenuit gedragen te worden, dat je even geen last meer had van je zonde. Nadat de Satan je even niet meer kon pijnigen. En dat de wereld je even niet meer in de macht had, maar dat je niemand anders zag dan Jezus alleen. Wat een kracht gaat er daarvan uit als je zo persoonlijk de Heer Jezus mag ontmoeten. En het echt uit zijn mond mag horen. Ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. En als deze Melchizedek zo heel persoonlijk Abraham heeft ontmoet en deze gaven van brood en wijn heeft voortgebracht, dan lezen we verder in de tekst: en hij zegende hem. En hij zeide: gezegend zij Abraham, Gode, de Allerhoogste, die hemel en aarde bezit. En gezegend zij de Allerhoogste God, die uw vijanden in uw hand geleverd heeft. Ja, dat is ook weer zo opmerkelijk. Kijk, we begrijpen dat natuurlijk aan de ene kant. Hij zegende hem. Dus Melchizedek zegende Abraham. U ziet dat tafereel voor u. Abraham, die knielt daar op de grond. En Melchizedek, de koning van Salem, de priester des Allerhoogste God, die breidt zegenend zijn handen uit over Abraham, die daar knielt ligt op de grond. Abraham is de mindere van Melchizedek. Abraham erkent dat ook. Hij buigt voor Melchizedek. Hij erkent dat Melchizedek zijn meerdere is. Melchizedek is koning. Melchizedek is priester. En Abraham buigt voor hem. En dan zegent Melchizedek Abraham. Maar dan dat tweede. Dat Melchizedek ook God zegent. En gezegend zij de Allerhoogste God. Hoe kan een mens God zegenen? Wel, dat woord zegenen, gemeente, in de tweede betekenis, als hij zegt gezegend zij de Allerhoogste, dat moet u lezen als en geprezen zij de Allerhoogste God. Geloofd zij de Allerhoogste God. En zo gaan we het verstaan. Melchizedek zegent Abraham als priester. Hij geeft hem de zegen mee van de Allerhoogste God. Dan nu, gemeente, de lijnen mogen weer doorgetrokken worden, want Hebreeën 7 doet dat ook. De Heilige Geest geeft er ons toestemming voor dat wij in die historische gestalte van Melchizedek de gestalte van Christus weer zien oprijzen. En wij weten, de Heer Jezus heeft ook veel in zijn leven gezegend. En dat vooral na zijn opstanding. Na de opstanding heeft de Heer Jezus nogal eens zijn handen uitgebreid. En het is trouwens ook het laatste wat zijn discipelen, wat de kerk van de Heer Jezus gezien heeft. Toen hij ten hemel opvoer, ging hij met zegenende handen naar de hemel. En in veel rijkere mate dan dat Melchizedek Abraham heeft gezegend, zegent Christus zijn kerk. Want kijk maar eens naar die handen. Die zegenende handen van de Heer Jezus Christus zijn doorboorde handen. Die handen die dragen de tekenen van het kruis. En zo krijgt hij zegen van de Heer Jezus Christus als de meerdere van Melchizedek. Een ontzaglijke diepte en een ontzaglijke rijkdom. Die zegen heeft hij verworven aan het kruis. Het zijn de zegeningen van de priester des Allerhoogste God. En uit die doorboorde, uit die zegenende handen komen al die weldaden die hij aan het kruis verworven heeft. De zegen van het nieuwe leven. De zegen van de rechtvaardiging van de goddelozen. De zegen van het kindschap van God. De zegen van de blijdschap in God. De zegen van de vrede met God. De zegen van de heiligmaking. En noem al die zegeningen maar op. Waar de Heer Jezus Christus voor gebloed heeft. Waar hij voor geleden heeft. Zegeningen die uit zijn doorboorde handen vloeien. Zo is hij ook ten hemel gevaren. Zo hebben die discipelen hem gezien. Dat is het laatste wat ze van hem gezien hebben. En zo is hij ook in de hemel. Alzo hij altijd leeft. Zo zegt de Hebreeën schrijver. Om voor zijn volk te bidden. En gemeente, wij in onze traditie, wij vouwen onze handen als wij bidden. Om zodoende niet iets anders met die handen te doen, dan vouwen wij ze. Teken van eerbied, maar gemeente, zo bidt Heer Jezus niet. Als hij bidt, als hij voorbeden doet, dan zegt hij met de psalm: mijn been met opgeheven hand. Klim voor uw heilig aangezicht. Als de Heer Jezus voorbeden doet, als hij de voorspraak is bij de Vader, dan toont hij die handen aan zijn Vader. En dat is tegelijkertijd zijn pleitgrond. Als een biddende hoge priester laat hij de grond van het gebed aan de Vader zien. Vader, ik heb verzoening gevonden. Ik heb geleden. Ik heb betaald. Vader, ik wil dat die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt, op grond van deze handen. En zo bidt hij. En zo leeft hij altijd. En gemeente, dat is nou precies wat dat priesterschap van Melchizedek ons wil leren. De Heer Jezus Christus was geen priester naar de ordening van Aaron. Want die priesters in de ordening van Aaron, weet u nog, die werden van vader op zoon, op kleinzoon en nog verder werden ze priester in de geslachtsrekening. Nou, stelt u zich dat maar voor, hoe ging dat? Daar kwamen die Israëlieten 1, 2, 3 keer per jaar, meer waarschijnlijk niet. Ze gingen naar de tempel toe. Ze brachten hun offerdieren mee, ze gingen ermee naar een bepaalde priester toe, die dus in de orde van Aaron daar diende. En die priesters, zo weten we ook uit het Oude Testament, die baden met die gelovige Israëlieten, ze gaven onderwijs uit de schriften. En zo kon het gebeuren dat zo'n Israëliet echt een heel persoonlijke band kreeg met zo'n priester naar de orde van Aaron. En u herkent dat misschien wel. U hebt misschien ook wel een band met uw predikant, onder wiens prediking u gezegend bent geworden. Of met predikanten uit het verleden. En dat is iets heel menselijks. Maar zo'n Israëliet, hij moest toch weer een keer naar huis toe. En als hij dan een jaar later weer in die tempel kwam, dan kon het best zijn dat hij vroeg van, is die en die priester er nog? Want vorig jaar heb ik zo aangenaam met hem gesproken. Hij is van zo grote betekenis voor me geweest. Kan ik weer opnieuw met hem spreken? En dan kon het best zijn dat er gezegd werd, ach nee, helaas, hij is gestorven. Hij is er niet meer. Of hij heeft geen dienst. Of hij is uitgediend. Hij zit thuis. Dat had je met die priesters naar de orde van Aaron. Die waren maar voor een heel klein poosje priester. Nou gemeente, zo is de Heer Jezus Christus geen priester. Hij is priester naar de ordening van Melchizedek. Hij heeft een eeuwig priesterschap. En wanneer u ook bidt, en wanneer u ook aanklopt, en wanneer u ook naar het heiligdom gaat, of dat nou overdag is of 's nachts, of dat nou is met uw verdriet, of dat nou is met uw blijdschap, hij is er altijd. Hij is priester in de eeuwigheid. Hij is priester naar de ordening van Melchizedek. Voelt u de troost in deze woorden? Hij leeft altijd. Hij heeft een eeuwig priesterschap. En daarom kan de apostel het zeggen. Kinderkens, als wij nou gezondigd hebben. We hebben een voorspraak bij de Vader. En daar kun je naartoe. Op elk moment van de dag. Al is het midden in de nacht. Jezus is priester in de orde van Melchizedek. Hij is gisteren en heden dezelfde. En tot in der eeuwigheid. En u zult nooit tevergeefs bij deze priester aankloppen. U zult nooit te horen krijgen dat hij geen priester meer is. Of dat hij niet thuis is. Wie tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. Maar gemeente, dan moeten we wel gaan, toch? Het is toch niet genoeg dat je weet dat het mogelijk is. Er zijn mensen die troosten zich alleen maar daarmee. Gelukkig, het kan nog. Er is nog een mogelijkheid. En het aanbod heeft weer geklonken. Maar wat nou als je daar niet op ingaat? En dan bedoel ik dat echt niet remonstrants gemeente. Maar wat nou als je op zo'n grote zaligheid geen acht geeft? Wat nou als je hem aan zijn plaats laat? Dat zijn toch hele Bijbelse dingen om dat zo te zeggen? Als je ermee troost dat het kan. Wij moeten echt gaan. Laat ons dan uitgaan tot hem. Zo zegt de Hebreeën schrijver een aantal hoofdstukken later. Buiten de legerplaats. Waar hij geleden heeft, waar hij priester is geweest aan dat kruishout van Golgotha. Wend u naar hem met al uw zonde en ellende en wordt dan behouden. Wel zo heeft Melchizedek Abraham gezegend. Maar dan staat er dus, en gezegend zij de Allerhoogste God. En ik vroeg, hoe kan dat? Dat een mens God zegent. Wel, ik zei, daar moet u lezen. En geprezen, zei de Allerhoogste God. Melchizedek prijst en looft God. Kijk, Abraham zal het ook wel gedaan hebben. Abraham zal de Heere gedankt hebben voor die overwinning op Kedorlaomer. En dat hij die veldtocht heeft overwonnen. Dat hij zijn neef Lot weer terug heeft gekregen. En zo kan een mens, gemeente, ook wel eens de Heere danken en loven. Als een mens nu echt een ontmoeting heeft gehad met God. Als hij het nu echt uit zijn mond heeft gehoord. Ik ben uw heil alleen. Als je verbroken hart geheeld is. Als je neergebogen ziel is opgericht. Als je in de ruimte bent gesteld. Ja, dan mag je het dus wel eens vanuit de volheid van je gemoed zeggen. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. Gelijk een bron zich uit tot op de velden. Ja, dan looft een mens, dan heeft een mens dankwoorden voor de Heer. Maar toch is het maar een klein beginsel. Het is altijd onvolmaakt. En zelfs aan die dankwoorden en zelfs aan dat prijzen van God, daar kleven toch altijd weer gebreken, daar kleven toch weer zonden aan. De beste werken zijn met zonden bevlekt. En daarom, gemeente, hebben wij niet alleen maar een priester, hebben wij niet alleen maar een borg nodig voor onze zondeschuld, maar ook voor onze dankensschuld, als u begrijpt wat ik bedoel. Kijk, er wordt in de Bijbel gesproken: Heere, leer ons bidden, want wij weten niet te bidden gelijk het behoort, maar evenzo kunnen we zeggen, wij weten ook niet te danken gelijk het behoort. Het is maar een klein beginsel. Je begint er eigenlijk nog maar aan. Het is maar hortend en stotend. Het is met alle gebrek vermengd dat ik God wel eens mag grootmaken. Kijk, dan hebben we ook, gemeente, die dankende hoge priester nodig, die in mijn plaats God zegent, God prijst, God grootmaakt. Heer Jezus Christus, die ook de dankende hoge priester is. Die zijn Vader op het allerhoogst verhoogd heeft. Die zijn Vader lief gehad heeft boven alles. Die het dankoffer volmaakt gebracht heeft. En zo zegent Melchizedek, de allerhoogste God, in de plaats van Abraham, looft en prijst hij de Heer. Omdat het danken van Gods kerk maar ten dele is. Omdat het loven en prijzen van de Allerhoogste heel onvolmaakt is. En je ziet dat ook daarin, dat Abraham als vrucht de tiende van alles gaf. Het slot van vers 20. Hij kon wel iets geven, maar hij kon toch ook weer niet alles geven. Het was ook maar weer ten dele, de tiende van alles. Nou, daar zou op zich heel veel over te zeggen zijn, gemeente. Maar laten we het hier maar toe beperken. Abraham, en dat zegt dat tiende ook wel, hij wilde zijn hart geven. Hij wilde wel alles geven wat hij had, maar dat kon natuurlijk niet. Hij moest zelf ook leven en zijn gezin onderhouden. Maar de gezindheid van zijn hart, dat sprak erin mee. De tiende van alles wat hij bezat. Mijn hart, o hemel majesteit, dat is tot uw dienst en lof bereid. Gemeente, als wij een ontmoeting hebben met de levende God, als we het uit de mond van de Heer Jezus Christus horen, ik ben uw heil alleen, dan gebeurt er iets in onze ziel. Dan gebeurt er iets in ons leven. En dan ga je uit de volheid van je gemoed wel zeggen, Heere, neem mijn leven. En laat het, Heere, gewijd zijn aan uw eer. Al kom je dan wel in aanraking met het feit dat je wel de Heere alles zou willen geven. Maar dat je dan ook steeds meer je armoede gewaar wordt en je beperkingen. Het wordt wel eens de lijdensgang van de kerk genoemd. Alles aan de Heere te willen geven. Uit dank voor die grote verlossing. En uiteindelijk niets te hebben dan alleen maar blinkende zonden. Maar het hart, dat is bereid. En iemand in mijn vorige gemeente die zei het eens, zo heel eenvoudig tegen de Heere: Heere, dat houdt u dan nog van me te goed? Als ik dan straks volmaakt u mag dienen, als ik dan niet meer gehinderd word door mijn beperkingen en niet meer door mijn zonden en niet meer door de wereld en door de Satan wordt aangevochten, dan houdt u dat nog van me te goed. En ondertussen schuilen achter die meerdere van Melchizedek, die God op het hoogst verhoogd heeft. En gemeente, zo heeft Abraham hier een heel duidelijke les gekregen van Melchizedek. Een duidelijke les van de Heer. Want hier leert Abraham dat hij nu alles uit handen moet geven, dat Abraham moet wachten totdat God hem het land zal geven. Want kijk, hij had natuurlijk die veldtocht achter de rug. Hij had dat leger van Kedorlaomer verslagen. Hij had Lot bevrijd. En nu zou hij dit als een teken kunnen opvatten dat hij dan dus op deze manier het beloofde land zou moeten gaan innemen. Zou dit dan de manier zijn waarop God mij dit land zal geven wat hij mij beloofd heeft? Zal ik daar dan zelf voor moeten strijden? Nee, Abraham die leert om hier te moeten wachten. Gezegend zij de Allerhoogste God die uw vijanden in uw hand geleverd heeft. Het is God geweest die dat gedaan heeft. En nu moet Abraham niet eigen wegen gaan en zelf dat land gaan innemen. Hij moet wachten tot God hem dat land gaat geven. En de ontmoeting met die grote koning, de ontmoeting met de Heer Jezus Christus, die leert een mens ook wachten. Die leert een mens afhankelijk te zijn van de genade van God. In de ontmoeting met Christus worden geen vals lijdelijke mensen geschapen, maar wel lijdzame mensen. Die beseffen dat het bij hem vandaan moet komen. Die zoals Psalm 27 dat zegt, wachten op de Heer. En het oog op hem geslagen hebben, totdat hij genadig zij. Dan uw gemeente, laat dit dan de laatste opmerking mogen zijn. En de vraag moet u meenemen naar huis. Of u nou ook de stem van de Heer Jezus gehoord hebt in de verkondiging van vanavond. Of je nou iets hebt gezien van hem, die ook de priester van de Allerhoogste was, die in het gewaad van het woord vanavond voor u stond. Wat heeft hij tot uw ziel gezegd? En wat is dan uw antwoord? Laat dat het gebed zijn. En de bede en de lofzang uit Psalm 118. Amen.